samen opnieuw het boek Richteren openen. We zijn inmiddels gekomen in Richteren, hoofdstuk 6. Uit Richteren, hoofdstuk 6, zou ik graag met jullie vers 1 tot vers 23 lezen uit de Validiaanse vertaling. Dit zegt Gods woord. De Israëlieten deden kwaad in de ogen van Jahwe. En 7 jaren lang leverde hij hen over in de handen van de Midianieten. Omdat de macht van Midian zo benauwend was, maakten de Israëlieten schuilplaatsen voor zichzelf in bergkloven, grotten en bergvestingen. Wanneer de Israëlieten hun gewassen planten, vielen de Midianieten, Amalekieten en andere Oosterse volken het land binnen. Ze sloegen hun kamp op en verwoestten de oogst van het land helemaal tot in Gaza en spaarden geen levensonderhoud voor Israël, nog schapen, nog runderen, nog ezels. Ze kwamen met hun vee en hun tenten aanzetten als zwermen sprinkhanen. Ze waren niet te tellen, nog hun kamelen. Ze trokken het land binnen om het te verwoesten. Midian maakte de Israëlieten zo arm dat ze Jahwe om hulp riepen. Toen de Israëlieten Jahwe aanriepen vanwege Midian, stuurde hij een profeet naar hen toe die zei: Dit zegt Jahwe, de God van Israël. Ik heb jullie uit Egypte gehaald, uit het land van de slavernij. Ik heb jullie gered uit de hand van de Egyptenaren. En ik heb jullie bevrijd uit de hand van al jullie onderdrukkers. Ik heb ze voor jullie uitverdreven en jullie hun land gegeven. Ik zei tegen jullie, ik ben Jahwe, jullie God. Vereer de goden van de Amorieten niet in wier land jullie wonen. Maar u hebt niet naar mij geluisterd. De engel van Jahwe kwam en ging zitten onder de eik in Ofra, die van Joas de Abiezeriet was. Was zijn zoon Gideon tarwe aan het dorsen was in een wijnpers om te vluchten voor de Midianieten. Toen de engel van Jahwe aan Gideon verscheen, zei hij: Jahwe is met je, de machtige krijger. Neem me niet kwalijk, meneer, antwoordde Gideon, maar als Jahwe met ons is, waarom is ons dit dan allemaal overkomen? Wat zijn al zijn wonderbaarlijke daden waarover onze voorouderen ons vertelden toen ze zeiden: Heeft Jahwe ons niet uit Egypte geleid? Maar nu heeft Jahwe ons verlaten en ons in de handen van Midian overgeleverd. Jahwe wendde zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u en red Israël uit de hand van Midian. Stuur ik u niet? Neem me niet kwalijk, mijn heer, antwoordde Gideon. Maar hoe kan ik Israël redden? Mijn familieklan is de zwakste van Manasse en ik ben de minste van mijn familie. Jahwe antwoordde: Ik zal met je zijn en je zult alle Midianieten neerslaan alsof het één man was. Gideon antwoordde: Als ik bij u in de gunst ben gekomen, geef me dan een teken dat u het echt bent die tegen mij spreekt. Ga nu weg voordat ik terugkom, mijn eerbetoon heb gebracht en het voor u heb neergelegd. En Jahwe zei: Ik zal wachten tot u terugkeert. Gideon ging naar binnen, maakte een jonge geit klaar en van een eva meel maakte hij brood zonder gist. Deed het vlees in een mand en het vlees nat in een pot, bracht ze naar buiten en bracht ze hem onder de eik. De engel van God zei tegen hem: Neem het vlees en het ongezuurde brood, leg ze op deze rots en giet het vlees nat erover uit. En Gideon deed dat. Toen raakte de engel van Jahwe het vlees en het ongezuurde brood aan met de punt van de staf die in zijn hand was. Vuur laaide op uit de rots en verteerde het vlees en het brood. En de engel van Jahwe verdween. Toen Gideon besefte dat het de engel van Jahwe was, riep hij uit: Ach, Jahwe, Heer, ik heb de engel van Jahwe van aangezicht tot aangezicht gezien. Maar Jahwe zei tegen hem: Vrede zij u, wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Dus bouwde Gideon daar een altaar voor Jahwe en noemde het Jahwe is vrede. Tot op de dag van vandaag staat het in Ofra van de Abiezeriten. Met het verhaal van Gideon, vrienden, zijn we aangekomen in de andere helft van de twee panelen waaruit het Richterboek en Hoofdzaak bestaat. Twee setjes dus van drie grote richters die gevat liggen tussen een dubbele proloog en een dubbele epiloog, waarmee dat het boek opent en eindigt. En als je de openingswoorden waarmee dat het eerste paneel het verhaal van Othniel opent zou vergelijken met de openingswoorden waarmee dat tweede paneel Gideons verhaal opent, dan zou je merken dat die identiek zijn. De Israëlieten deden kwaad in de ogen van Jahwe. Maar de overige vier verhalen van de grote richters, die beginnen met een aangepaste versie. De Israëlieten deden opnieuw wat dat kwaad was in de ogen van Jahwe. Vandaar dus deze indeling. Wat dat zo opvallend is aan dat tweede paneel, dat is dat de verhalen van deze drie grote rechters veel langer zijn dan de verslagen van Otniel, Ehud en Deborah en Barak. Het verhaal van Gideon is zelfs langer dan de drie voorgaande samen, die slechts uit 80 versen bestaan. En het verhaal van Gideon alleen al telt 100 versen, om u maar een idee te geven. En ik vertel dit gewoon, mensen, om u maar duidelijk te laten zien dat we nu bij de verslagen aangekomen zijn waar dat de focus op gericht is in dit boek. En de toenemende lengte heeft vooral te maken met de negatieve spiraal waarin dat Gods volk eigenlijk verzeild is. De bedreven boosheid die altijd maar erger en erger wordt. Vandaar dat voor de rechter de prijs van de bevrijding ook gaat toenemen naarmate de ontrouw van Israël gaat toenemen. En gezien dat Jahweh rechtvaardig is, de straf telkens evenredig is aan het kwaad, zien we hier dat geweldige periode van verdrukking deze maal maar slechts 7 jaar is. Herinner u, onder Deborah en Barak kwam de verlossing pas na 20 jaar. Is het lijden en het verlies dat Israël nu door toedoen van de Midianieten moet ondergaan, vele en vele malen erger. De gevolgen van de vijandelijke overheersing wegen tot hiertoe telkens zwaarder op Israël. Herinner u, in de dagen van Ehud moest Israël enkel een jaarlijkse schatting afdragen, aan de blubberkoning Eglon, weet je nog? En in de dagen van Deborah was er Sisera zijn terreurbeleid met zijn 900 ijzeren strijdwagens. En dat zorgde voor instabiliteit in de regio. En dat bracht sociaal-economisch het gemeenschapsleven in de dorpen geleidelijk tot stilstand. Maar nu echter zijn de Israëlieten in een situatie beland die al na 7 jaar compleet onhoudbaar is. Omdat hun bestaan in het land onleefbaar is geworden, mensen. Als er niet snel iets gebeurt, is het einde verhaal voor Israël. Het is 5:12. Als samenleving staat Israël letterlijk, mensen, aan de rand van de afgrond. Laten we het nogmaals lezen om de ernst van de situatie, om ons daarvan te vergewissen, en dat je ook die cynische reactie van Gideon beter kunt plaatsen, wanneer de engel van Jahweh hem dat komt opzoeken. Vers 2. Omdat de macht van Midian zo benauwend was, maakten de Israëlieten schuilplaatsen voor zichzelf in bergkloven, grotten en bergvestingen. Wanneer de Israëlieten hun gewassen planten, vielen de Midianieten, Amalekieten en andere oostere volken het land binnen. Ze sloegen hun kamp op en verwoesten de oogst van het land helemaal tot in Gaza en spaarden geen levensonderhoud voor Israël, nog schapen, nog runderen, nog ezels. Ze kwamen met hun vee en hun tenten aanzetten als zwermen sprinkhanen. Ze waren niet te tellen, nog hun kamelen. Ze trokken het land binnen om het te verwoesten. Ja, we lezen dat zo snel over, maar de geestelier waarmee dat wij zijn volk tuchtigt, dat is een nomadische coalitie van Midianieten, Amalekieten en horden oosterlingen, woestijnbewoners, die in tegenstelling tot de voorgaande indringers helemaal niet geïnteresseerd zijn om de politieke controle over Israëls stamgebieden te verwerven. Ze komen enkel alleen om het land volledig kaal te plunderen en te verwoesten. Als een ongeziene zwerm sprinkhanen komen ze maar uit de oosten, over de Jordaan. Ze stromen daar het land binnen in de Jezreelvallei, de overige valleien die de graanschuren zijn van het land. En ze strijken dan neer om hun tentenkampen op te slaan tot zelfs aan de Middellandse Zee in het zuidwesten. Letterlijk, om het met een uitdrukking te zeggen dat je tegenwoordig veel hoort over dat gebied, from the river to the sea. Jaar na jaar voeren ze dat operatie gereinigde aarde uit. Telkens wanneer de oogst was binnengehaald en het land opnieuw was ingezaaid, waren ze daar, die normale volkeren met hun ontelbare kamelen. Dan moet mensen een enorm angstaanjagende ervaring zijn geweest. Sisera met zijn 900 strijdwagens, dat was al bangelijk. Maar die zwermen, schepen van de woestijn, zoals kamelen genoemd worden. Ja, mensen, dat is nou een heel ander verhaal. Wie? Tot voor kort fokten de nomade volkeren kamelen, voornamelijk voor de melkproductie en voor lastdieren. Maar men begon ze ook steeds meer in te zetten voor militaire doeleinden. En dat was een heel nieuwe ontwikkeling. Krijgers leerden Namelijk hoe dat ze snel op kamelen konden rijden en met pijl en boog schieten. Je moet dat je proberen voor te stellen. Hè? We gaan zien meer dan 130.000 van die beesten, waar ze zelfs met twee kunnen opzitten. Eén die dier ment en de ander die onder zijn bescherming met pijl en boog aan het schieten is. Kamelen zijn trouwens zeer geschikt hè, voor dergelijke plundertochten. Tegenstelling tot paarden kunnen ze zonder water lange afstanden overbruggen en ze hoeven zelfs nog niet elke dag te eten. En ze zijn ook niet echt traag te noemen. Tijdens een aanval kunnen ze 35 km per uur aanhouden en als moet trekken ze een sprintje van 60 km per uur. En qua dieet zijn ze ook niet echt veel eisen te noemen. Nee. Ze vreten letterlijk alles. Zelfs doornstruiken dat andere dieren nooit niet zouden eten. 35 tot 55 kilo van dat spul spelen ze binnen omdat dat gras is. Ja, de binnenkant van hun bek, dat is rubber achter leer en er blijft dan niks in steken. Nee. En het zijn gewoon allesbranders. Ze eten zelfs beenderen, kadavers, zelfs tenten en sandalen als een grote honger. En ze eten alles. En als ze aan drinkplaatsen arriveren, drinken ze om te beginnen elk 35, 50 liter. En als het nodig is, kunnen ze in een paar minuten meer dan 100 liter drinken. Waarom vertel ik je dat? Moet ik je voorstellen wat dat doet met die watervoorraden en die vegetatie als zo'n ontelbare zwerm kamelen door je land passeert. En als hun breiders op de terugweg nog een keer heel je oogst, al je schapen, je runderen en je wezels meeslepen. Elk jaar opnieuw laten ze niks achter, hé. Kun je dat voorstellen? Dan moet je dan nog je land gaan bewerken. En waarvan moet je dat leven als je zelfs geen kleinvee niet meer hebt? Als zelfs je wijn en je olijfhaar totaal verwoest zijn. Ja, het is niet voor niks dat Gideon hier, dat we hem aantreffen in een wijnpers, hé. Dan zijn ze een dorsloer geworden, omdat enigszins beschut zijn schaam een beetje graan te gaan kloppen. De nood was ongezien in mensen, de ellende en de miserie schrijnend. Men zit compleet aan de grond en men is de wanhoop nabij. Ja, de Israëlieten zijn nu zelfs holbewoners geworden, hè? Heb je dat gezien? Ze hadden zich daar teruggetrokken in die ontoegankelijke bergketens om daar de nodige bescherming te zoeken en hun laatste schaarse middelen te vrijwaren en holen, spleten en spelonken. En toch was dat geen verrassing te noemen. Dit was alles wat de verbondsbrekers konden verwachten volgens Deuteronomium hoofdstuk 28 na de vloek van het verbond. Ik lees hier een handgreep eruit wat Mozes allemaal heeft gezegd. Mozes zei bijvoorbeeld, u zult huizen bouwen, maar er niet in wonen. Dag in, dag uit zult u worden beroofd en uitgebuit en er is niemand die komt redden. Uw ezel wordt u afgenomen en u ziet hem niet meer terug. Uw schapen en uw heiden worden aan uw vijand gegeven en er is niemand die u te hulp komt. Het volk zal zich te goed doen aan alles wat uw land voorbrengt en waarvoor u zich hebt ingespannen. U zult gek worden van alles wat u voor uw ogen ziet gebeuren. Zoveel minder, hè? Kort samengevat, vers 6. Midian maakte de Israëlieten zo arm dat ze Yahweh om hulp riepen. En dan beantwoordt Yahweh hun noodkreet door hen een profeet te sturen. Wat dan natuurlijk niet direct de hulp is die ze zochten, nee? Maar wel de hulp is die ze nodig hebben. Ze zien eerder uit naar een nieuwe Mozes, een held, maar de Heer zendt hen een Heroud. Want vooraleer dat je de hulp kunt krijgen die je graag wilt, moet je eerst de hulp ontvangen die je nodig hebt. Zodat men gaat snappen dat er hier werkelijk aan de hand is. Want wat dat hen overkomt is geen toeval. Zend dus noodmensen aan een korte geschiedenisles, wat dat betreft. Ga nee, vanaf vers 9, dit zegt Yahweh, vanaf vers 8, sorry, dit zegt Yahweh, de God van Israël. Ik heb jullie uit Egypte gehaald, uit het land van de slavernij. Ik heb jullie gered uit de hand van de Egyptenaren. En ik heb jullie bevrijd uit de hand van al jullie onderdrukkers. Ik heb ze voor jullie uit verdreven en jullie hun land gegeven. Ik zei tegen jullie, ik ben Yahweh jullie God. Vereer de goden van de Amorieten niet in wier land jullie wonen. Maar u hebt niet naar mij geluisterd. Yahweh die heeft u namelijk een rechtsgeding met zijn verbondsvolk. Hij is, zoals we zien, van zijn kant al zijn verbondsbeloftes nagekomen. En dat ondanks het feit dat Israël van bij het begin de afgoden nooit definitief had opgeheven. Integendeel, eens in het land begonnen ze zelf, en we hebben gezien, de Canaanitische afgoden die ze voorheen niet kenden, te vereren. En ondanks dat Yahweh dat een strengste verboden had, luisteren ze niet. En ze waren niet trouw aan de verplichtingen van het Sinaï-verbond. Herinner je hem? Exodus 24, wat dat is tot 2 keer toegezegd tegen Yahweh. Al de woorden die Yahweh gesproken heeft, zullen we doen. En uit de woorden van de profeten blijkt dat Yahweh trouw is aan zijn verbond, zowel in de zegen van de bevrijding, als in het oordeel wat gevolg is van hun afgoderij. En beide mensen zijn een uiting van Gods goedheid en barmhartigheid uit liefde voor zijn volk. Ja, het zou juist wreed zijn en onbarmhartig zijn van Yahweh om Israël in afgoderij maar te laten begaan, zonder de daaruit voortvloeiende onderdrukking die hen tot inkeer moet brengen. Maar Yahweh wil niks liever dan dat ze hem in hun ellende om hulp roepen, zodat hij hen opnieuw kan bevrijden. Ach, mogen ze toch maar ontdekken dat dat van Yahweh hen overkomen is, omdat hij zoveel om hen heeft. Nu, het feit dat Yahweh een profeet met deze boodschap tot hen zendt, dat laat duidelijk zien dat Israëls hulpgeroep in vers 6 niet een teken is van oprecht berouw. De geschiedenis na de dood van Otniel, Ehud en Deborah, die toont aan dat hun verdriet niet van binnenuit kwam, maar het gevolg was van de bedroevende omstandigheden. Ja, de mensen kenden wel droefheid, maar geen berouw. En het woord van God maakt daar een heel duidelijk onderscheid tussen mensen. In 2 Korinthe hoofdstuk 7, vers 10, schrijft Paulus, want de droefheid in overeenstemming met God bewerkt een onberouwelijke bekering tot behoudenis. Maar de droefheid van de wereld bewerkt de dood. 2 Korinthe 7, vers 10, heel belangrijke passage. Nu, beide vormen van droefheid, mensen, die worden gekenmerkt door leed en groot verdriet. Maar ze zijn wel totaal verschillend, hè? Werelds verdriet of spijt, dat brengt geen echte verandering teweeg, terwijl dat droefheid in overeenstemming met God tot bekering leidt. Werelds verdriet, dat geeft enkel spijt omwille van de gevolgen van het kwaad. Maar niet om het kwaad zelf. Waren er geen gevolgen geweest, dan zou er ook geen spijt zijn. Er is geen droefheid voor wat het begane kwaad in zichzelf is. Hoezeer dat het tegen Gods karakter ingaat, en dat onze gemeenschap met hem aantast. Vandaar dat het gedrag telkens terugkomt wanneer dat de gevolgen verdwijnen. Het hart heeft van het kwaad geen afkeer, neemt er geen afstand van, waardoor dat het altijd aanwezig blijft. Een tweede gevolg is dat de wereldse droefheid altijd met zijn spijt en verdriet blijft zitten. Het raakt er nooit echt vanaf. Terwijl dat droefheid in overeenstemming met God verlossing schenkt van verdriet en schuld van het verleden. En waarom? Omdat berouw in overeenstemming met God dat richt zich op het enige wat dat echt ertoe doet. Onze gemeenschap met God. En we zijn in staat om de zaken die gebeurd zijn te leren aanvaarden. Omdat we ons bewust worden dat God ons vergeving schenkt, die zaken niet langer in rekening brengt, en dat we zijn liefde niet verloren zijn. Wat er gebeurd is, dat kan je niet terugdraaien of veranderen. Maar je kan ermee omgaan, zonder uzelf of je leven te haten, omdat God jou niet verwerpelijk vindt, en ondanks alles nog altijd even lief heeft. Het gaat niet om jou, dat is wat dat wereldverdriet omdraait, maar om hem. En dat is wat de droefheid en overeenstemming met God op gericht is. Judas en Petrus, die zijn daar een sprekend voorbeeld van, hè? Judas, die verraadt de Heer voor haaldgewin. Petrus, die verraadt en vervloekt de Heer Jezus uit angst voor zijn leven. En allebei kennen ze grote droefheid en spijt. Judas, omwille van de gevolgen van wat hij gedaan heeft, maar niet om het kwaad zelf. En het leidt, zoals Paulus zegt, tot de dood, want Judas pleegt zelfmoord. Petrus echter beseft wat hij de Heer aangedaan heeft. Je komt tot inkeer, wat al leidt tot herstel, en je blijft niet langer met zijn verdriet en zijn schuldgevoel zitten, nee. Omdat Jezus vertrouwen in hem hersteld is. Weet je nog? Petrus, heb je mij waarlijk lief? En wat zegt de Heer dan? Hoed mijn lammeren en weid mijn schapen, Petrus. En wanneer dan Marcus zijn evangelie schrijft, dan kijkt Petrus over zijn schouder mee, want hij wil dat zijn schandelijke daad in heuren en kleuren opgenomen wordt in Marcus zijn korte verhaal. En dat kan je alleen maar mensen als je er vrij van bent en niet blijvend met schuldgevoelens zit, jezelf of je leven nog altijd haat. Dat kan gewoon weg niet. En dat is mensen de onmisbare, helende zegen die droefheid in overeenstemming met God met zich meebrengt. En ik vind het hier heel opmerkelijk dat hoewel het volk in zijn miserie jou aanroept om een wonderbaarlijke tussenkomst, dat de Heer hen een preek zendt. Ja, wij willen zijn volk niet sussen nee, en ook niet geruststellen, maar hij wil ze onderwijzen, mensen. Zij zoeken verlichting in hun nood, maar jij zoekt hen inzicht te geven in hun nood. Zij zoeken verandering in hun omstandigheden, maar jij zoekt hen te veranderen. En hij wil hen onder de kritiek van zijn woord brengen. Hij wil hen geschiedenisles geven, zodat ze leren inzien wat er gaande is en waarom. En we moeten luisteren naar Gods woord, mensen. En je kunt niet om de studie van de Bijbel heen. Dat is waar we dat we leren wie dat God is en wie dat wij zijn. En dat is het middel en de enige manier waardoor God geestelijke vernieuwing en groei in onze leven kan brengen, mensen. We leren onze kinderen, lees de Bijbel en bed elke dag. Dat is goed voor je kind zit. Maar laten we eerlijk zijn, lees de Bijbel elke dag. Veel hou je daar niet van groeien, hè? En je weet dat toch ook zelf? Hoeveel keer hebben jullie al niet in je Bijbel gelezen en je toeslaat en je evenveel wet van tevoren? Of deze zelfs dan maar meer vragen zit of voordien? Sorry mensen, het is mijn werk, je weet het, maar er gaat geen week voorbij dat ik hier of daar ergens moet zeggen, moch, ik had dat nu nog nooit gezien. Wat dat te zeggen? De Bijbel is een moeilijk boekje, mensen. Maar lezen hou je er niet om, nee? Ja, oké, okay, er anders van overtuigd zijn, veel succes ermee. Maar eerlijk gezegd, kijk in je omgeving. Heb je veel mensen gezien die zelden een Bijbel open doen en die geen 100 jaar Bijbelstudie gezien en de vele groeien rondom mee? Heb je dat gezien? Je ziet ze veranderen naar een andere kant, maar niet aan de hoekkant. Wee, dat is toch wat? Wil je geestelijke vernieuwing en groei in je leven, dan kan je niet buiten het leren uit de Bijbel. Dat wordt hem ook geroepen als discipel. En ik weet het, zijn vele mensen die dat helemaal niet verstaan en veronachtzaam. En dat is de reden ook waarom dat wij in Vlaanderen, een groot stuk van de evangelische wereld, dat dat een grote kindercrash is. Sorry dat ik dat moet zeggen. Er is een gebrek aan geestelijke volwassenheid, die mensen. Gigantisch gebrek. Maar ik kan zien dat er soms aan elkaar omgaan. Sociale media, moet je dat niet vertellen? Ik ken het niet. Maar ik heb horen van sommigen hier wat er allemaal op gepost wordt, ook onder christen. Getuigt dan niet van veel geestelijke volwassenheid, als je dat mij vraagt. En dat komt gewoon omdat er geen ernst genomen wordt met het serieus overdenken en bestuderen van Gods woord. Want er komt geen geestelijke vernieuwing en geestelijke groei zonder punt. Dat was mijn eerste belangrijke pastoraal puntje, zeg. Ik wil gewoon hernemen in vers 10. Ik zei tegen jullie, ik ben Jahwe, jullie God. Vereer de goden van de Amorieten niet in wier land jullie wonen. Maar je hebt niet naar mij geluisterd. En dat vers 11. De engel van Jahwe kwam en ging zitten onder eik en Ofra, die van Joas de Abiezeriet was een zoon, Gideon, daar we aan het dorsen was, in een wijnpers om te vluchten voor de Midianiet. Hij hier bewust voor gekozen om te hernemen bij die laatste woorden van de preek van de godsprofeet hier, want ik weet niet hoe dat het u verhoudt als je dat leest, maar wat dat mij betreft is vers 11 niet meteen wat je zou verwachten. Allereerst, de boodschap van de profeet eindigt toch abrupt met de woorden, maar u hebt niet naar mij geluisterd. Denk, als je een klein beetje de Bijbel kent, dat er toch een einde is die zeer ongewoon is. De profeet schildert hier Israëls probleem. Dat is allemaal wat jij voor jullie gedaan heeft, zegt hij. En wat hebben jullie voor mij gedaan? Je hebt niet geluisterd, of anders gezegd, helemaal niks.
Je vertrouwt bij die.
En je zoekt je heil bij andere goden. En wat moet Yahweh nu doen? Wel, algemeen vinden we toch dat wanneer de Gods profeten de vinger op de wonden leggen, mensen, dat er toch een aankondiging volgt waarin dat duidelijk wordt dat Yahweh toch de druk nog meer gaat opvoeren. Nee? Mag ik het zo zeggen? Je verwacht, maar je hebt niet naar mij geluisterd. Daarom, puntje, puntje, puntje. Maar er volgt geen daarom, hè? Ja, wij doen dat hier niet. Zoals ik al zei, ze zijn al volledig geruineerd en ze zitten al compleet aan de grond. Wat dat er nu nog bovenop zou komen, zou het einde van Gods volk betekenen, mensen. En ten tweede, we vinden hier ook geen reactie van het volk op de boodschap van de profeet. We lezen niet dat Israël oprecht berouw heeft, tot één keer komt en vervolgens al die afgodsbeelden gaat verbranden. Nee, er gebeurt hier helemaal niks. Nul, nada, noegebollen. Mensen zullen verder gewoon te overleven, zoals dat Gideon dat hier doet. En de afgodsbeelden, maar ze blijven mooi staan waar ze staan, hè? Zoals bij Gideon zijn vader is in een achtertuin. Maar God, die onuitputtelijk is aan barmhartigheid en genade, die verbaast ons hier opnieuw door zijn volk niet te geven wat ze verdienen, maar wat ze nodig hebben. En die gaan een verlosser opwekken. Is dat niet wonderlijk? Israël komt niet tot bekering en toch ga Yahweh voor hen een verlosser opwekken. Ja, vriend, onze God gaat niet wachten op Israëls berouw alvorens hij in actie gaat treden. Nee? God zal de rechter een opdracht geven, ook al heeft Israël zich nog steeds niet bekeerd. Dat laat zien, mensen, dat God niet zit aan wachten op ons berouw, voordat hij begint met ons te redden. Dat weet je toch. Inderdaad, zoals dat Paulus zegt, Romeinen 5, vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde tot ons hierin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog. Zonder woord, zeker, hè? Romeinen 5, vers 8. Is het niet zo, vrienden, dat we juist tot inkeer zijn gebracht, omdat onze Vader zijn verlossende werk al begonnen was door het kruiswerk van de Heer Jezus en sturen van zijn geest, die ons van zijn liefde in de Heer Jezus zocht te overtuigen? Dat is onze God, hè, mensen. Dat is onze God. En in wat er volgt, kunnen we nog veel meer van hem gaan ontdekken. Ja, want nu ga je wel door zijn boodschapper zeggen aan Gideon openbaren. En ook hier zal de ironie niet ontbreken. Ah, ik hou van de humor van onze God. Vers 12. Toen de engel van Yahweh aan Gideon verscheen, zei hij: Yahweh is met je, de machtige krijger. Neem me niet kwalijk, mijn heer, antwoordde Gideon. Maar als Yahweh met ons is, waarom is ons dit dan allemaal overkomen? Wat zijn al zijn wonderbaarlijke daden waarover onze voorouderen ons vertelden toen ze zeiden: heeft Yahweh ons niet uit Egypte geleid? Maar nu heeft Yahweh ons verlaten en ons in de hand van Midian overgeleverd. Nu vers 12 wordt hier meestal weergegeven alsof dat de engel van de Heer Gideon aanspreekt en zegt: Yahweh is met je, strijdbare held, HSV, of dappere held, NBV. Als een uitdrukking dus die moet beschrijven hoe dat God Gideon ziet. Maar het is om een aantal redenen toch beter hier, mensen, om deze uitdrukking te begrijpen als een aanvullende omschrijving van de hoedanigheid waarin dat Gideon benaderd wordt in functie van zijn roeping als rechter. Wat bedoel ik te zeggen? Wel, met andere woorden, wanneer de engel van Yahweh nu aan Gideon verschijnt, dan doet hij dat uit naam van Yahweh de krijgsheer die nu klaar staat om Israël te bevrijden. Yahweh is met je, de machtige krijger. Want ja, allereerst, Gideon is op de vlucht en verbergt zich voor de Midianiet, maar dat toch niet bepaald een activiteit is van een strijdlustige held, uit wie vraagt. En zoals dat we ook al gezien hebben bij Deborah en Barak, is het Yahweh toch die zelf uittrekt in de strijd, hè? En het is door zijn tussenkomst dat de vijand in de hand van de rechter wordt overgeleverd. En hier zal dat niks anders zijn, die mensen. Lees thuis maar een keer hoofdstuk 7. De nederlaag die in hoofdstuk 7 de Midianieten wordt toegebracht, komt er door het, en het staat letterlijk zo, het zwaard van Yahweh. In het bijzijn van 300 Israëlieten die nooit een zwaard gaan opheffen. Het zijn trouwens in de hand vol, hé, aan die kruik en aan die fakkel. Alle aandacht gaat dus opnieuw, mensen, naar Yahweh, de God van Israël. Dat is de grote held van dit verhaal. En die hier, zoals al aangekondigd was in de proloog, telkens aan de zijde van zijn rechter gevonden wordt. 2 vers 18 opende met de woorden: Telkens wanneer Yahweh een rechter voor hen oprichtte, was hij met de rechter. En hij verloste hen uit de handen van hun vijanden, zolang de rechter leefde. Want Yahweh werd met ontferming bewogen vanwege hun zuchten onder degenen die hen verdrukten en benauwden. Maar goed, wanneer dat engel van de Heer hier Gideon verzekert dat Yahweh met Gideon is, ja, dan zien we dat die belofte grote vragen oproept, hé, bij Gideon. En het zijn juist die vragen, mensen, die laten zien waarom dat Gideon voor Yahweh echt de geknepte man is om Israël voor te gaan als rechter. Ik vind dat zo mooi, want het is vandaag de dag ook een eerder zeldzame eigenschap onder Jezus mensen. Kijk, Gideon zegt niet, wak, God, mami, zie je zeker van olier niet wat? Zie me hier een keer zitten, God, mami, let me nog eens loren, tarwe kloppen hier in de wijnpers, omdat de Midianieten in ons mensen, maar de Heere God niet wee. Staat er hier, als God met mij is, waarom overkomt mij dit dan? Er staat hier, maar als Yahweh met ons is, waarom is ons dit dan allemaal overkomen? Zie je dat? Gideon is niet met zichzelf bezig, hè? Ze weder vragen God uit naar de situatie waar dat Gods volk in verkeert. En dat in omstandigheden, mensen, waar dat Gods volk in overlevingsmodus overgaat en de algemene mentaliteit erin bestaat dat het nu ieder voor zich is. Daarvoor had Gideon zijn antwoord nu dat zijn hart naar de toestand van heel Gods volk uitgaat. En het is zo iemand dat Gods volk nu nodig heeft, mensen. Het zijn ook altijd de eersten die bereid gevonden worden om onbaatzuchtig onder hun nek uit te steken en verantwoordelijkheid op te nemen ten behoeve van anderen. En natuurlijk stelt Gideon hier Gods aanwezigheid in vraag. Want zijn kijk op de zaak verhindert hem om te zien dat Yahweh wel degelijk aanwezig is, hé. Nog meer zelfs, dat is hier juist de ironie in het verhaal. Bewust dat toch voor hem in de persoon van de engel van Yahweh. Je staat oog in oog met de realiteit dat hij hier in twijfel trekt. Ja, en spoedig zal Gideon zijn eigen op weg naar Emmaus ervaring hebben, wanneer hij daar de identiteit ontdekt van de man die tot hem spreekt. Maar vrienden, hier zie je dat Gideon's kijk op de situatie laat zien waarom dat zo nodig was dat wij toch een profeet stuurden, zodat Israël toch een andere zicht zou krijgen, niet op de zaak. En gezien dat antwoord op die vraag al gegeven was door de profeet, had de engel van de Heer daar niet op terugkomen, nee. De profeet had heel duidelijk gezegd, Yahweh heeft Israël niet in de steek gelaten, maar het is Israël die Yahweh in de steek gelaten heeft. Maar wat er hier zo mooi is, de tweede helft van zijn vraag, die gezien de omstandigheden toch bijzonder opmerkelijk is, vind ik persoonlijk. De geweldige verhaal van zijn voorouders, die de machtige daden van Yahweh met eigen ogen gezien hadden, die zijn blijven praten, nee. Bij Gideon? Ze zijn blijven plannen, hè? Want geef toe, bij hem thuis was er toch nauwelijks nog onderscheid in de manier waarop dat zijn vader in het leven staat en de Kanaanieten. Voor zijn vader Joas was de God van Israël de God van het verleden, hè? De God van de verhaaltjes, de God van gisteren. De goden van het land, dat waren de goden van hier en nu. En daarom was zijn tuin ook ingericht tot een privéheiligdom, hè? Met een altaar dat gewijd was aan Baal, en een paal die gewijd was aan Ashera. Ja, ik vind het wonderlijk dat ook vandaag een gezin waar de ouders niet echt een voorbeeld te noemen zijn en in hun dagelijkse praktijk een heel ander geluid laat horen dan hun gezangen en gebeden tijdens de wekelijke kerkgang, dat kinderen daardoorheen kunnen kijken en zich ondanks dat alles aangetrokken weten tot Yahweh. Ik vind dat wonderlijk dat dat kan. En Gideon is zo iemand, mensen. Oh, wat vraagt hij hier eigenlijk? Wat vraagt hij? Waar is de God van de Exodus, zegt hij? Dat is zijn vraag, die mensen. Je zegt dat Yahweh met ons is. Dat is wat we echt nodig hebben. We hebben zo'n God nodig die ons kan redden uit huis van de slavernij, uit de hand van Farao, die een oordeel kan vellen over de goden van Egypte. Dat hebben we nodig. Een God die de Rietzee kan openen en ons een weg, een droog pad kan banen om aan onze vijand te ontsnappen en de vijanden te vernietigen. Maar meneer, zegt hij, waar is die God van de Exodus? Waarom is er dat overkomen? Waren dat toch allemaal verhaaltjes? Nee, zegt Yahweh, in vers 14. Ben ik nog altijd dezelfde, weet je wat? Gideon, om een nieuwe Mozes zijn. Die verwachting en de hoop op de God van die machtige daden van het verleden, dat is uw kracht om Israël te redden van Midian. Want het is die God die Mozes zond en met hem was, die jou nu zendt en met jou zal zijn, Gideon. Laat maar lezen in vers 14. Jahwe wendde zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u, en red Israël uit de hand van Midian, stuur ik u niet. Neem me niet kwalijk, mijn heer, antwoordde Gideon, maar hoe kan ik Israël redden? Mijn familieklan is de zwakste van Manasse en ik ben de minste van mijn familie. Jahwe antwoordde, ik zal met je zijn. En je zult alle Midianieten neerslaan alsof het één man was. Lieve vriend, heb je er ook zo'n beetje van een déjà vu, hoe je Gideon's reacties leest? Maar normaal dat gesprek hier aan het vorderen is, zie je toch dat de roeping van Gideon het patroon volgt van de roeping van Mozes in Exodus hoofdstuk 3. Want net zoals we 14 dagen terug zagen, in Richteren hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5, dat Jahwe zijn volk redde van de vijand door een watervloed, weet je het nog? Dat patroon van de uittocht door de Rietzee, wel, zo zou Jahwe nu Gideon opwekken volgens het patroon en de gelijkenis van de roeping van Mozes. Evenals Mozes ziet Gideon zichzelf niet geschikt voor Israël te leiden of Midian te verslaan. En dat maakt hem juist zo geschikt voor die opdracht. Maar het gaat niet om wie dat Gideon is, maar het gaat om wie dat Jahwe is. God verkiest het zwakke in de wereld om het sterke te beschamen. Gods keuze voor Gideon en de aard van de strijd die eraan komt in het volgende hoofdstuk, zal de naam en de reputatie van Jahwe alle eer aandoen. Net zoals Mozes toen, ja, heeft Gideon ook zijn bezwaar. We gaan daar de volgende keer dieper op ingaan. Maar weet je, omdat Gods karakter onveranderlijk is, is Gods antwoord toen tegen Mozes ook hetzelfde dat hij hier vandaag heeft. Hè? Ik zal met je zijn. Niet wonderlijk? Laten we samen opwekking 770 zingen, alsjeblieft.